Goedemorgen, broers en zussen hier in de kerk. Nu of via de stream, of later via de stream. Hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst wordt geleid door broeder Aljo van Dijken. Vanuit de kerkraad zijn er verder geen afkondigingen. Wel willen we een aantal kinderen feliciteren, omdat ze jarig zijn. Vandaag is Milan van der Sluis jarig. Hij is 5 jaar geworden. En aanstaande woensdag is de verjaardag van Naomi Kruiming. En zij wordt dan 2 jaar. En Daniel de Vries viert zijn verjaardag komende zaterdag. En hij wordt 4 jaar. Allen van harte gefeliciteerd. En we wensen jullie en met jullie gezin een fijne dag. En een heel goed nieuw levensjaar. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Ook van mijn kant goedemorgen en welkom hier in deze kerkdienst. We willen zoals gebruikelijk ook deze dienst beginnen met foto en zegen. En voor zover als het mogelijk is, mag u daarbij gaan staan. We bereiden onze afhankelijkheid van die God door te zeggen: onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot een eeuwigheid. En niet ophoudt met wat zijn hand begon te doen. En God wil ons ook zijn goed geven. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Amen. We vervolgen de dienst met een gezongen gebed. En dat gebed is gemaakt door dominee Frans den Harder. En het is op de melodie van Psalm 134... En wat mij aangaat, mag u daar vooral bij gaan zitten.
Thank you.
De overdenking die ik voor vanmorgen heb gekozen is van de hand van dominee Beuthe. En de schriftlezing die erbij hoort komt uit Markus 12, de versen 28 tot 34. En het is goed om te weten dat in het deel voorafgaande aan deze schriftlezing Jezus in discussie is met de Sadduceeën. En in die discussie gaat het over, is er leven na de dood? Wat de Sadduceeën niet geloven. En Jezus veroordeelt hen. Dus we lezen Markus 12, vers 28 tot 34. In ons antwoordlied is Psalm 40, de versen 3 en 4 uit de nieuwe psalmbereiding.
Een van de schriftgeleerden die naar hem geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij, Jezus, hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden die belangrijker zijn dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.
Thank you.
De preek, zoals ik al zei, is van de hand van dominee Beuten. En het gaat erover hoe ik van God mag houden. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, houd jij van God? Dat ben je waarschijnlijk niet zo gewend te zeggen. Ik houd van God. Houden van is immers iets persoonlijks en oprecht gemeend. Iets intiems. Iets wat je misschien ook niet zo vaak zegt. Meer algemeen zeg je dan toch eerder: ik houd van mijn kinderen, mijn ouders, mijn man, mijn vrouw, een kat, een hond, een vriendin of vriend. Maar houden van God, wat is dat eigenlijk? Zelf weet ik, en dan heb ik het ook over mezelf, zelf weet ik nog dat ik me dat als kind ook afvroeg. Elke zondag hoorde ik hier in de kerk die woorden: heb de Heer uw God lief, en dat is het grootste en het eerste gebod. Toen ik nog erg jong was, werd ons dat regelmatig voorgehouden. Of beter gezegd, het werd ons ingeprent. Je mag van niets meer houden dan van God. Zelfs niet van je vader, moeder, vriendin of vrouw. Bij houden van mijn vader, moeder, mijn jongste broertje, mijn zusjes, daar had ik een beeld bij. Dat leek me ook normaal. Maar houden van God boven alles, dat vond ik me lastig. En zoals al gezegd, het werd er toen ik jong was bijna ingeramd. Van God moest ik meer houden dan van mijn familie of wat dan ook. En dus probeerde ik me voor te stellen hoe dat was, iets van de liefde van God te voelen. Maar meestal vervloog dat dan toch ook weer. God leek mij vluchtiger, minder tastbaar dan mijn familie. En misschien herken je dat wel. God als onzichtbare. Je kunt hem niet voelen, niet vastpakken, niet horen. Zoals dat bij mensen wel kan. Maar hoe moet het dan het meeste van God houden? En bovendien is het niet vreemd te zeggen: je moet van God houden. Kun je dat wel afdwingen? En als je dan van God wilt houden, hoe dan? Misschien denk je als je anderen over God of geloof hoort praten, zoals hij of zij dat heeft, zo heb ik dat niet. Is het bij mij eigenlijk wel goed? Dus wat betekent het gebod: heb God lief? Om te weten wat dat betekent, houden van God, moet je allereerst weten wie God is. Misschien stel je God voor als een vage figuur, voorbij de wolken. Hoger dan de blauwe luchten, als een oude man met een baard, of misschien meer als een geheimzinnige kracht. Als God voor je vooral iets vaags is, dan is het ook moeilijk om van hem te houden. God kan vaag lijken, maar hij is het niet. Integendeel, God is het meesterdeel van alles. Hij overstijgt je bestaan en tegelijk is hij overal en tegelijkertijd aanwezig. Hij is verder weg en dichterbij dan wie ook. Gods goedheid is tot in de hemel, maar ook hier op aarde is hij tastbaar aanwezig. God is niet te vaag voor ons, eerder te groot. Of zou je ook kunnen zeggen: God is niet een iets of een iemand tussen alle andere dingen en wezens in dit heelal. God overstijgt alles. Hij is in alles. In hem leven we en bewegen we en zijn we, zegt Paulus tegen de Atheners. En hij haalt daarbij de woorden van een Griekse dichter aan. Uit hem komen ook wij voort. Je kunt het vinden in Handelingen 17, vers 28. God is dus overal. Is de oorsprong van alles. Is de grond van alles wat bestaat. Hij is reëler dan wat ook. Toch klinkt dit misschien nog steeds vaag. Of vind je het in ieder geval moeilijk om dat voor te stellen? Kun je überhaupt wel zo van God houden? Is God niet te groot voor ons om te zien, maar ook te groot voor ons om lief te hebben? Misschien wel. De Bijbel vertelt dat God zich voor ons klein gemaakt heeft om bij ons te kunnen zijn. Niemand heeft God gezien, maar in Jezus is Hij naar ons toegekomen en heeft Hij zich bekendgemaakt. Johannes schreef daarover in Johannes 1. En met andere woorden, als je je wilt voorstellen wie God is, denk dan aan Jezus. Ja, en dat kan nog steeds vaag lijken, want Jezus is niet meer bij ons op aarde. En toch, Hij heeft beloofd dat Hij met de Vader bij je komt wonen als je Hem lief hebt. Daarbij zegt Hij, wie mij lief heeft, houdt zich aan mijn geboden. En mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben. Opnieuw in Johannes. Jezus zegt dus, God is bij je als je van je naaste houdt. In die liefde is God zelf aanwezig. Door lief te hebben, ben je in God. In de verbinding met anderen kun je dus God ontmoeten en lief hebben. En dus kan Jezus ook zeggen dat als je de zieke, de vluchteling of de arme helpt, dat je dat voor hem doet. En ook al is God ongrijpbaar, je kunt iets van hem ervaren in de verbinding met elkaar. De praktische liefde voor de ander. En ook in de liefde de verwondering voor de schepping. De schoonheid ervan. God is liefde. In de liefde is God. Daarom overstijgt God alles en iedereen in ons leven. Het liefhebben van je kind, je partner, je vader, je moeder, een vriendin of een vriend is dus niet in concurrentie met God. Juist in die echte liefde is God. Daarin is God dus dicht bij ons. En toch ontglipt God ons ook. Liefde voor God blijft ook iets ongrijpbaars houden. Onze blik is niet zuiver. En ons kennen van u is nog beperkt, zoals Paulus ergens schreef. Onze liefde is te zwak. Wat dat betreft kun je de woorden heb God lief ook anders lezen. Namelijk, je zult God lief hebben. Je zult God lief hebben. Dat is dubbelzinnig. Dat is een gebod. Je moet God lief hebben. Maar het betekent ook dat het zal gebeuren. God wil je zijn liefde ook leren. En dat doet hij in je werken. En je zult hem lief hebben. Want dat heeft hij beloofd. Houden van God is vooral ontvangende liefde. Maar wat is nu houden van God? Houden van iemand is in elk geval niet gericht en op jezelf, maar op een ander. Dat kan ook op verschillende manieren. Je kunt op de ander gericht zijn als iemand aan wie je vooral wilt geven. Je wilt alles voor die ander doen. Dat is bijvoorbeeld de liefde van ouders voor hun kinderen. Ze hebben wel alles over voor hun kind. Zelfs als het nodig is een leven. Maar naast gevende liefde is er ook ontvangende liefde. Die is niet minder dan gevende liefde. Van een kind hoop je toch vooral dat het zijn ouders lief heeft door hun liefde te ontvangen. Als een onvolwassen kind vooral liefde geeft aan de ouders, dan is er iets mis. Ook onze liefde voor God is allereerst en vooral ontvangend. Zo wordt ook in de Bijbel over de liefde voor God gesproken. Naast het gebod, heb God lief, staat het gebod, vereer geen andere goden. Juist dat gebod krijgt in het Oude Testament veel aandacht. Daarbij klinkt telkens de oproep aan Israël om zich toe te vertrouwen aan God. Van hem te willen ontvangen wat hij geeft. Hosea vergelijkt Israël met een vrouw die vreemd gaat en zichzelf daarmee kapot maakt. Terwijl haar man haar alles geeft, geeft zij alles wat ze heeft aan haar minnaars. God vraagt van zijn volk, heb mij lief. Ontvang wat ik je wil geven. Laat je niet gek maken door afgoden, maar vertrouw mij. Ik zal je geven wat je nodig hebt. God liefhebben is ontvangen, vertrouwen. Het is opvallend dat bijna alle geboden van de 10 geboden verboden zijn. Het gaat niet allereerst om van alles voor God te doen, maar het begint met wat je niet moet doen. Vereer geen andere goden. Maak geen beeld van God. Wees niet altijd aan het werk. Hou rust. Steel niet. Wil niet altijd maar hebben wat een ander heeft. Liefhebben van God is vooral ontvangen wat God geeft. Houden van God is met lege handen naar God gaan, in de verwachting dat Hij ze vult. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament. De belangrijkste liefde ten opzichte van God is de ontvangende liefde. Zo noemt Paulus in zijn brieven geloof en liefde vaak in één adem. In het geloven, je toevertrouwen aan God, blijkt ook je liefde voor Hem. Tegelijk zou je kunnen zeggen dat ze hier ook samenkomen. In het ontvangen van Gods liefde vertrouw jij je toe aan Hem. Geef jij je aan Hem. Gods liefde begint telkens weer bij stilstaan en vieren wat God doet en wat Hij heeft gedaan en wat Hij zal doen. Zo kun je zijn liefde ervaren. Vandaar dat christenen gewend zijn om de week te beginnen met een kerkdienst om God te danken. Om weer te horen wat God voor ons heeft gedaan. Natuurlijk gaat het er in de kerk ook over dat wij mogen en moeten doen. Maar dat is toch niet het eerste. En het is ook een goede manier om de dag te beginnen met de dank, te denken aan wat God voor je doet en heeft gedaan en Hem daarvoor te danken. God, U kent mijn dag, mijn agenda. Ik leg die in Uw handen. Ga met mij mee. Gods liefhebben, dat is goed om je heen kijken in Gods goede schepping en te zien wat Hij je dagelijks geeft. God liefhebben is Hem danken voor al dat goede. Houden van God is je naaste ontvangen als een geschenk van God. Ook het liefhebben van je naaste begint daar vaak mee. En naast een liefde denk je misschien heel snel iets doen voor een ander. Maar net als God liefhebben begint ook naast de liefde met ontvangen. Ander te ontvangen als een geschenk van God. En ook dat zie je heel vaak in de Bijbel. In bijna alle brieven van Paulus die hij aan allerlei kerken stuurt, begint hij met God te danken voor die gemeente. En pas daarna zegt hij wat hij voor die gemeente wil doen, of welk advies hij voor ze heeft. Liefhebben begint bij dankbaarheid. En van daaruit soms ook iets voor de ander doen. En laten we maar eerlijk zijn, dat gaat niet lang altijd vanzelf. Soms is er vanzelf een klik en zie je in die ander een geschenk. Maar heel vaak kun je je naast ook ervaren als lastig, als gemeen, irritant en vul maar aan. Geen mens is volmaakt en juist bij je naasten, degene die dichtbij je staan, in je huis, op je werk, kun je dat zo goed zien. Juist dan zie je gemakkelijk de slechte dingen van een ander. Een ander zien als geschenk vraagt een andere kijk op de dingen. Als je dat moeilijk vindt, kun je misschien beginnen met bidden en danken. God danken voor de mensen om je heen. En al voel je dat niet zo en vraag je je misschien af, wat heeft God mij in die ander gegeven? Wat wil God mij door die ander geven? Want zo is het wel. God geeft ons aan elkaar als zijn geschenken. Als we leren om zo naar elkaar te kijken, als we leren elkaar lief te hebben als onszelf, dan is de hemel bezig op aarde te komen. Dan wordt Gods koninkrijk, Gods nieuwe wereld zichtbaar en is die te ervaren. Je bent niet ver van Gods nieuwe wereld als je begrijpt dat het om liefde gaat. Meer dan om offers, kerkdiensten of wat voor godsdienstige activiteiten dan ook. Als we elkaar allemaal kunnen zien als geschenken van God, dan zijn er geen eindeloze, onoplosbare ruzies meer. Dan worden er geen kinderen meer gepest. Dan sterven er geen mensen meer van de honger of in de oorlog. Dan creperen er geen vluchtelingen in vluchtelingenkampen. Wordt er niet meer gediscrimineerd. Enzovoort. Elk mens weet zich gewaardeerd, geliefd, belangrijk. Ieder weet dat hij ertoe doet. En dat is waar Jezus ons toe roept. om de ander te zien als een geschenk van God en zo lief te hebben. Houden van God met alles wat in je is. Houden van God is houden van de enige in wie ons hele bestaan ligt. Houden van God is houden van Jezus, die ons heeft laten zien wie God is. Houden van God is houden van de mensen om je heen als geschenken van God. Houden van God is vooral zien en ontvangen wat God geeft. En dan nog even dit. Hoe houd je van God? En er is niet één manier. Het verschilt enorm per tijd, cultuur, situatie, persoon. Juichend de tempel binnengaan, Psalm 100, is heel iets anders dan met weemoed en verlangen op God wachten, Psalm 42. Toch zijn het beide uitingen van liefde voor God. God bijna wanhopig smeken of uitbundig danken zijn beide uitingen van liefde voor God. De situaties zijn verschillend, maar het is beide liefde. En niet alleen door de situatie, ook door de cultuur kan de liefde er heel divers uitzien. Wereldwijd zie je heel verschillende manieren om de liefde van God te beleven. De verschillen tussen een traditionele, gereformeerde kerk en een pinkstergemeente in Afrika, die zijn enorm. En toch is er geen reden om bij voorbaat aan te nemen dat de ene kerk meer of beter van God houdt dan in die andere. En ook tussen personen zijn grote verschillen. Hoe je als mens in elkaar zit en wat je hebt meegemaakt speelt een grote rol in de beleving van de liefde voor God. Zoals in relaties tussen mensen verschillende talen van liefde zijn, is het ook het geval in onze verhouding tot God. Als je om je heen kijkt, zie je dat ook wel. Er zijn gelovigen die Gods aanwezigheid en liefde heel intens in stilte en alleen kunnen beleven. Ze voelen God bijna als het echt lichamelijk is. En als je hen over God hoort spreken, dan kun je wel eens jaloers zijn, omdat zij God zo dichtbij ervaren. Maar dat is niet echt voor iedereen. Er zijn ook christenen die God ervaren en hem liefhebben in het denken over God. Zij houden van het studeren in de Bijbel. Van preken waarin die zaken diepgravend uitgelegd worden. Of in preken waarin nieuwe perspectieven worden geopend. En er zijn christenen die God liefhebben met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. En God liefhebben door zich ook heel actief te verzetten tegen onrecht. En natuurlijk sluit het een het ander niet uit. Want er zijn nog zoveel meer manieren. Maar duidelijk is dat je de manier waarop je een ander de liefde tot God beleeft anders kan zijn dan dat de manier waarop jij dat beleeft. En natuurlijk is het goed om je door anderen te laten inspireren. Maar jouw liefde zal nooit precies zo tot uiting komen als die van die ander. Als je de beleving en uiting van de liefde van God van anderen als voorbeeld voor jezelf voorhoudt, kun je gemakkelijk het gevoel krijgen dat jij daarin iets belangrijks mist. Het is namelijk heel goed mogelijk dat hun spirituele taal in de omgang met God een andere is dan de jouwe. En het is ook de moeite waard om na te denken over welke manieren om uiting te geven aan jouw liefde voor God. Wat past er bij jou? Wie ben jij? Als we te veel naar een ander kijken om te zien hoe je van God moet houden, dan gaat het echt mis. Je kunt dan zelfs een competitie in de kerk krijgen van wie het meeste beleeft, wie de diepste ervaring heeft en dus het meest met God verbonden is. Meestal gaat dat niet heel openlijk, maar je voelt dat het zo is. Dat was bijvoorbeeld aan de hand in de gemeente van Korinthe en in die van Colosse. Wees daarom ook niet te veel bezig met je gevoelens. Gevoelens en ervaringen kunnen zo verschillend en zo wisselend zijn. Je daarop richten maakt snel onzeker en kan bovendien afleiden van God zelf of zijn plek innemen. Zelfs Paulus, die verheven spirituele ervaringen had, mocht daar niet te veel mee bezig zijn. En hij werd verslagen door een engel van de Satan om hem er telkens weer aan te herinneren dat hij niet meer dan de genade van de Heer nodig heeft. Zo leerde hij het zelf en leerde hij het aan de Korintiërs. God genade is genoeg. Gods genade en liefde zijn echt genoeg. Je krijgt zijn liefde vast en zeker. Vertrouw daarvoor maar op hem. En tenslotte, heb God lief met alles wat in je is. Zijn liefde voor jou is oneindig. Zie wat hij je wil geven. Heb God lief boven alles, want hij alleen is het waard. Amen. We willen ook ons geloof belijden en doen dat met Psalm 106, 175b. Ja. En u, voor zover het mogelijk is, mag daarbij gaan staan. Laten we bidden. Almachtige, eeuwige God. U die er altijd was, er altijd bent en er altijd zult zijn. Voor ons onbegrijpelijk. U bent hier in de kerk. U bent bij ons als wij thuis tot u bidden. U bent bij ons als wij met vakantie zijn. U bent overal. Overal mogen wij ervan verzekerd zijn dat u bent. En dank u wel dat wij vanmorgen mochten horen dat liefde voor u begint met liefde van u. Uw liefde is er immers altijd. Ook als wij onze verjaardag mogen vieren. Zoals Milan vandaag, Naomi woensdag en Daniel zaterdag. U bent met hen ook in een nieuwe levensjaar. En u bent er als er jubilea te vieren zijn. En u bent er als we genieten van onze vrije tijd. Als we met vakantie zijn of gepensioneerd zijn. Maar ook als het leven niet zo mooi of eenvoudig is. Als we worstelen met eenzaamheid, met verdriet, met zorgen. Als we zoveel onbeantwoorde vragen hebben. Als het leven ons minder heeft gebracht dan dat we gehoopt hebben. Maar we mogen het zeker weten, u bent een allesomvattend en allesomgenadige God. En die genade mag ons genoeg zijn. Amen. De collecte was voor de kerk. Daarom mag u iets teruggeven wat u eerst van God ontvangen hebt. En na de collecte zingen wij uit het liedboek, gezang 704. Dank, dank nu al aan God. De Heere zegene uw gaven. We mogen naar huis gaan met een zegengroet. En ik wil die graag met u delen en hij is van de hand van Sint Patrick. En daarin mogen we ook meenemen wat wij in de preek gehoord hebben, wie God voor ons is. Die zegenbede luidt al dus. De Heer zal voor je zijn om je de juiste weg te wijzen. De Heer zal achter je zijn en je in zijn armen sluiten om je te beschermen tegen gevaar. De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan. De Heer zal in je zijn om je te troosten als je verdriet hebt. De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen je overvallen. De Heer zal boven je zijn om je te zegenen. Zo zegent God je, vandaag, morgen, al de dagen dat je leeft, in eeuwigheid.